Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen, waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoogrisicosector bespreken. Daarbij schromen we niet om van gebaarde paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken.
Hey Sven, goedemiddag.
Goedemiddag Michiel, hoi.
Zit je er goed bij?
Ik zit er helemaal klaar voor, want vandaag is de dag.
De dag, ja. Hey, we hadden het de vorige keer over de spirituele hulplijnen. En toen stelde je een beetje op het einde van de podcast mij de vraag van, wat vind je dan van de geestelijke verzorging? En toen merkte ik dat er iets in mij gebeurde. En dat heb ik toen ook gezegd, hè, van laten we dat maar een volgende keer doen. Dus ik denk dat het goed is dat we dat maar gelijk gaan beetpakken. De geestelijke verzorging bij Defensie. Want naar mijn weten, maar dat is echt een vraag, is er geen geestelijke verzorging bij politie en zo, toch? Dan heb je toch gewoon andere takken van sport.
Nee, volgens mij hebben ze die wel.
Nou, ik ben er niet helemaal bekend mee dan. Maar in ieder geval bij Defensie ben ik er wel bekend mee. En ik heb eens een keer bij een lezing over de geestelijke verzorging gezeten, niet zo heel lang geleden. En toen gaven ze aan dat er bij Defensie 140 geestelijk verzorgers actief zijn. En die hebben allemaal natuurlijk zo'n protestantse of humanistische of katholieke of moslimachtergrond. En dan vergeet ik nog een heel aantal. En jij vroeg aan mij van, ja, wat vind ik daar nou van? En ik merkte dat ik daar, ik ging gelijk maximaal op aan.
Ja, dat merkte ik, ja.
En dat heb ik vaker gemerkt. Dat heb ik vaker gemerkt. Ik heb het niet zo lang geleden ook eens bij Defensie gedaan. En toen kwam ik ook in aanraking weer met een geestelijk verzorger. En toen merkte ik dat ik ook weer, ik werd echt een soort van getriggerd. En ik snap wel waar die trigger vandaan komt. En zal ik je dan maar uitleggen. Want ik denk dat ik niet de enige ben met zo'n trigger. Dus kijk, weet je, ik ben opgegroeid in het Westland bij twee ouders die veel naar de kerk gingen. En vooral mijn vader was er erg actief in. En ik heb de eerste 18 jaar van mijn leven heb ik verplicht elke zondag in die kerk gezeten. En dat was een gereformeerde kerk. En ja, voor mij deed het helemaal niks. Iedereen heeft daar zijn eigen kleur en smaak bij, maar bij mij sloeg het totaal niet aan. En ik werd er gewoon verplicht door mijn ouders om daar elke zondag te zitten. Of ik er nou zin in had of niet. Of ik nou helemaal verrot was van stappen of niet. ik zat er gewoon elke zondag. En dan moet je ook voorstellen, mijn vader had een hele interesse in de Bijbel en in andere religies. En nou, daar stonden dus boekenkasten vol van bij ons thuis. En er werd ook heel vaak ook van die kerkelijke muziek bij ons thuis gedraaid. En het is echt, ik heb er zo niks mee, zeg maar, dat het, hoe meer het in mijn face kwam, hoe meer ik me daartegen ging verzetten. En ik denk dus ook dat, zeg maar, dat hele verhaal van de kerk staat bij mij ook synoniem voor, ja, in de pas lopen, dingen moeten, zo hoort het, niet helemaal gezien worden. En ik merk gewoon dat ik in de loop der jaren daar echt wel een soort van stevige weerstand op heb gekregen. En dat is mijn weerstand, hè. En dat werd dus getriggerd door jouw vraag. Ik heb er altijd, heel mijn leven heb ik eigenlijk al weerstand op de kerk. En dat heeft gewoon te maken met mijn ervaringen als kind. En het heeft ook te maken met het feit, denk ik, dat ik het gevoel heb van, ja, daar wordt een soort van waarheid gepredikt die niet zo resoneert op mijn waarheid. En ik heb wel eens het gevoel dat mensen dan de kerk volgen, maar niet zozeer hunzelf volgen. Ja, het zijn zware uitdrukkingen, zware uitspraken, dat snap ik. Dus ik probeer het gewoon heel erg bij mezelf te houden. En ik heb zelf gewoon nooit de connectie met dat hele systeem gevoeld. En dat had ik dus ook toen ik uiteindelijk bij Defensie ging werken. En ik daar al in de eerste weken ook inderdaad doorkreeg van, hè, hier lopen dus dominees en paters, lopen hier rond in een camouflagepak met kruizen. En dat gaf mij toen al kortsluiting. En ik heb In die 12 jaar bij Defensie heb ik geregeld dus geestelijk verzorgers gezien en mee te maken gehad. Maar ik heb het zelf nooit de uitnodiging gevoeld om daar nou eens even het gesprek mee aan te gaan. Sterker nog, elke keer werd die weerstand die ik vanaf als kind al had, werd weer getriggerd. En dan denk ik, ja. Om heel eerlijk te zijn, zou een geestelijk verzorger zou in mijn defensieperiode zou dat ongeveer de laatste zijn waarmee ik het gesprek zou aangaan. Zoveel weerstand dat ik erop had. Dus dat gebeurde allemaal in toen jij die vraag stelde, Sven.
Ja, maar dan redeneer je vanuit je kerkelijk verleden. Hè? Maar er zijn toch verschillende stromingen van de geestelijke verzorging of bij Defensie. Je hebt humanisten, je hebt christenen, je hebt joodse geestelijke verzorgers, islamitische, misschien zelfs wel boeddhistische en andere geloofs- of levensbeschouwelijke stromingen.
Ja.
Dus dan zou je daar toch voor kunnen kiezen om als je dan toch met levensvragen, morele vragen zit, dat je dan in plaats van dat jij voor een christelijke geestelijke verzorger kiest, voor een humanist kiest, die daar natuurlijk helemaal niets mee heeft met kerk en zo.
Ik kan, maar dat heeft mij nooit geroepen. En kijk, het was ook niet zo dat er nou bij in Doorn, bij ons op de kazerne, dat nou de wemelde van de geestelijke verzorgers. Er waren gewoon enkele. En uiteindelijk heb ik een wat langere tijd een geestelijke verzorger meegemaakt tijdens een uitzending naar Irak. Toen kregen we aan een compagnie kregen we een pater toegewezen. Dus iemand met het katholieke geloof. Ja, dat is al helemaal iets waar ik niet mee opgegroeid ben. En ja, weet je, ja, dat is nog steeds dat ik een soort van kortsluiting maak. Dat je een pater ziet lopen in een groen pak. En denk je, wat gebeurt hier, joh? En ja, het hangt natuurlijk ook een beetje van de persoon zelf af. Van of dat voor mij aantrekkelijk is om met die persoon in gesprek te gaan. Maar ik heb dat nooit allemaal gevoeld. Ik heb er altijd heel veel weerstand op gevoeld. Ik heb het altijd gezien als een soort van oud systeem. Iets wat me dan een soort van opgelegd wordt. Waar ik helemaal niet het gevoel van heb van hier kan ik nou me helemaal uitspreken of zo. Maar goed, dat zit allemaal in mij. En dat begrijp ik heel goed. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik daar niet de enige in ben. En nou heb ik in voorbereiding hierop ook eens nagegaan van, joh, welke ervaring heb ik allemaal met die geestelijke verzorgers? En heb ik ooit wel eens iemand gesproken die heeft gezegd, nou joh, ik had zo'n helpend gesprek met een geestelijke verzorger. Ik heb het nog nooit gehad. En ik heb hier echt honderden mensen nou in de afgelopen jaren gehad die met grote problemen zaten. En ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, nou, toen zat ik op de kazerne en toen had ik een gesprek met een geestelijke verzorger. Nou, die heeft toch wel mijn ogen geopend. Nou, serieus, heb ik het nog nooit gehoord. Dus ben ik nou echt de enige die hier een beetje moeite mee heb? Of zijn er gewoon heel veel mensen die dit eigenlijk ook al een beetje zo ervaren? Past het überhaupt nog wel bij deze tijd? Dat vraag ik me oprecht af. De kerken lopen leeg. En Defensie die heeft 140 geestelijke verzorgers. Nou, reageer er maar eens op, Sven.
Nou, daar komt hij dan hoor. Interessant hè, dat jij dan vanuit jouw eigen referentiekader de hele geestelijke verzorging over één kam scheert.
Ram.
Dan vraag ik me tegelijkertijd af, van in opleidingen, trainingen en in voorbereiding of misschien wel na afloop van zo'n missie en dergelijke, heb je van die verplichte bezinningsdagen, hè? Beukberg is daar zo. Hoe ben jij die dan in hemelsnaam doorgekomen, joh?
Ja, kijk, we hadden dan tijdens de eerste weken, als je dan naar het Koninklijk Instituut voor de Marine gaat, dan heb je een soort ontgroeningsweken, zeg maar. En dan had je op zondag had je zo'n dienst. En dat was heel aantrekkelijk, die dienst. Want dan kreeg je namelijk had je even geen geschreeuw aan je hoofd. Je kreeg wat warmste drinken en je kreeg een koek te eten. En dat was gewoon even een moment van even geen stress en even rustig worden. Dat was prettig, maar dat had niks met, zeg maar, geestelijke verzorging te maken. Dat had meer met even een time-out nemen te maken. En met Beukbergen, dat was tijdens de praktische opleiding, ja, weet je, dat was een week en dat stond onder leiding van dat stond niet onder een leiding van een geestelijke verzorger, maar dat was daar, of er ook wel geestelijke verzorgers bij waren, dat ben ik even kwijt. Maar dat was wel in Beukbergen. Ja, en dat was een week in de opleiding waarbij we voor het eerst de teugels een beetje los konden laten. En toen zijn we echt volledig door de geluidsbarrière gegaan met z'n allen. Dus die week stond eigenlijk alleen maar in het teken van maximaal stappen. En nou, ik heb zo'n kras op mijn voorhoofd, zo'n litteken. Dat heb ik in die week opgelopen.
Oh, vertel.
Nou, dat komt nog wel eens een anderhalve aflevering.
Ik kon
Maar
het
toen gingen we in ieder geval
proberen,
met de hele poot op, gingen we stappen. En laten we zo zeggen, de kamer, ik samen met een aantal anderen kwamen er een zeer gehavend uit. We gingen helemaal los. En dus, dat was dan Beukbergen. En wat ik ook heb gezien tijdens de uitzending, merkte ik dat op zondag werd dan ook zo'n dienst georganiseerd. Nou, dat was in het begin misschien één, twee mensen die erheen gingen. Maar ik merkte wel dat naarmate die uitzending vorderde, dat er meer mariniers ervoor kozen om naar die zondagdienst te gaan. Maar ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met dat het even zo'n moment is dat je even uit die hectiek van zo'n uitzending kan stappen. Weet je wel, dat je even in een soort andere vibe zit.
ja, maar misschien is het daar wel voor bedoeld, Michiel, op zo'n moment. Ik heb namelijk helemaal niet het idee dat, dat die geestelijke verzorgers een soort van predikers zijn. Of van die missionarissen die het geloof komen uitdragen. Ik heb zelf ervaring met twee oud-collega's. Een van de Kemar, die is uiteindelijk christelijk-geestelijk verzorger geworden. Was een hele fijne collega. En volgens mij doet hij het nu nog steeds vanuit zijn persoon heel goed. Hij heeft met mij nooit gesproken over godsdienst of wat dan ook. Maar gewoon een hele fijne vent. Dus die zou ik als geestelijk verzorger best. Daar zou ik best op afstappen en zeggen van. Zijn naam is Gert-Jan. God, kunnen we eens een boompje opzetten over het een of het ander? En er zullen er vast zijn die andere ervaringen hebben, die heel erg vanuit hun eigen dogma's, hun eigen referentiekader en geloofsbeleving hun werk doen. Maar ik ken er ook nog eentje, Marcel, toen ik nog bij PAS in Amsterdam werkte, werkte hij daar ook als selectiepsycholoog. En die is later ook geestelijk verzorger geworden. En dat was ook zo'n dwarsdenker, met een hele eigen mening. En ik vond het opmerkelijk dat voor geestelijke verzorging koos. Dat had ik niet achter me gedacht. Maar ja, goed, een mens heeft diepe lagen. En dat is ook zo iemand waar ik zo bij aansluit. En ik moet je ook zeggen, in mijn tijd bij Defensie natuurlijk ook veel van die bezinningsdagen gehad in Beukberg en weet ik waar allemaal niet. Ja, dat ging ook allemaal aan mij voorbij. En op het moment dat mensen vanuit hun geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging beginnen te spreken en dat als een soort van waarheid of een soort van matrix neerzetten van waaruit ze opereren, ja, dan haak ik sowieso af. Ik heb veel meer iets aan mensen die echt open-minded zijn en openstaan voor andere meningen, inzichten en weet ik wat allemaal. Maar ik denk wel dat er die mensen binnen die gemeenschap van geestelijke verzorgers echt een heleboel zijn die dat zeker hebben en hartstikke modern en dergelijke. Ik vind
Ja,
het een
weet je,
aanvulling,
daarom
alleen.
zeg ik ook, want het is mijn referentiekader, hè? Ja.
Maar ik ken wel een aantal mensen die niet alleen, nou niet per se in de geestelijke verzorging terechtgekomen zijn, vanuit hun overtuiging denk ik, of om dienstbaar te zijn. Maar een andere interessante vind ik, en dat is de organisatie waar wij natuurlijk veel mee spreken op dit moment in verband met het Time-out Centrum en samenwerking en zo. Dan weet jij op dit moment wel welke organisatie ik bedoel. Er is er een van het KCT destijds, waar ik mee samenwerkte toen we de selecties voor het KCT deden. Heeft de overstap naar die organisatie gemaakt. Nou, dat is toch ook bijzonder. Zo zijn er wel meer van dat soort transfers, zeg maar, die me verrast en verbaasd hebben. Ik heb zelf geen negatieve ervaringen met GV. Ik heb ook nooit behoefte gehad aan GV, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen bij Defensie dat het heel prettig is. Misschien ook wel vanuit hun eigen kolom of zuil waar ze vandaan komen. Of hun eigen levensbeschouwing of religie om dingen tegen iemand aan te houden die wat meer diepgang heeft in het geloof of de levensbeschouwing. Zodat je daar eens een keer kunt sparren en eens over morele dingetjes kunt praten. Negatieve ervaringen die ik dan wel terugkrijg van GV'ers, is dat er enkele GV'ers kennelijk, en druk me heel voorzichtig uit, maar kreeg ik onlangs weer een verhaal van, ernstig getraumatiseerde of mensen die ernstig in de problemen zitten, als het ware therapeutisch gaan benaderen. En dan denk ik, schoenmaker, blijf waar je leest. Doe het niet. Daar hebben wij het eerder over gehad. Schuif dat nou door en verwijs dan door naar de MGGZ in deze. Dus beperk je tot hetgeen waar jij geschikt en bevoegd en bekwaam in bent. Nou, dat zou mijn enig kritiekpunt zijn.
Ja, kijk, ik wil even één ding helder maken. Is dat ik twijfel niet aan de goede en zuivere intenties, hè, van de geestelijke verzorging. En volgens mij zijn het gewoon hele mooie mensen die gewoon ook klaarstaan voor de medemens. Dus dat is absoluut niet wat ik betwist. Wat ik zelfs lastig vind, is dat dit zijn mensen waar je, zeg maar, het gesprek mee kan voeren, waar je misschien levensvragen aan kan stellen of waar je bepaalde moeites mee kan delen. En dat is dus gekoppeld aan religie, zeg maar. Dus ze vertegenwoordigen een bepaalde religieuze stroming. En dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn uitzending naar Irak, was de pater was op dat moment de enige, zeg maar, die functie had. Nou, en bij mij gaf dat weerstand. Dat zegt alles over mij, maar bij mij gaf het weerstand. En ik voelde niet de uitnodiging om met hem het gesprek aan te gaan. Maar er is dan, zeg maar, geen alternatief. Het is een kerkdienst of niks. Het is een gesprek met de pater of niks, zeg maar. Je hebt geen andere persoon of een andere plek waar je dan wel je gesprekken kan voeren. En natuurlijk, je moet gewoon met je collega's praten. Dat is natuurlijk bovenal wat je hebt te doen. Maar als je behoefte hebt om even aan buiten die context een gesprek te hebben, was er dus niks geregeld. En ik denk ik vind, zeg maar, die koppeling met religie, die snap ik gewoon niet goed. Ik snap hem vanuit het verleden, maar ik snap hem niet meer in het heden. Omdat ik denk dat, nou, het overgrote merendeel van de militairen, maar goed, dat is even gissen, maar ik heb het gevoel dat het overgrote deel van de militairen niet een bepaalde religieuze stroming aanhangt. Ik denk, meer niet-kerkelijke dan kerkelijke. En dus die niet-kerkelijke, die moeten dan met iemand, een kerkelijk persoon, in ieder geval die dat uitstraalt, die dat vertegenwoordigt, waarbij je ook in die onderscheidingstekens zie je dat ook. Hè, en daar moet je dan je hart luchten of je vragen aan stellen. En dat geeft bij mij error, maar ik denk dat het bij meerdere ook zo werkt. Dus ik ben heel erg voor mensen hebben waar je verhaal bij kwijt kan. En momenten creëren van een stukje bezinning, even reflectie, even een kleine time-out, weet je wel. Ik denk dat het heel erg nodig is. Maar voor mij zou het heel erg werken als dat niet gekoppeld is aan een religie.
Nou, een hele interessante die je opnoemt. Want wat je dan eigenlijk zegt, dat als jij een GV'er zou treffen die niet vanuit een religieuze achtergrond het gesprek met je aan zou gaan, zou je er wel voor openstaan?
Nou, dat zou de drempel gewoon verlagen, absoluut.
Ja.
En als ik ook het gevoel heb van met zo'n dienst, weet je wel, dan worden er natuurlijk kerkelijke liederen gedraaid en dan dat was mijn referentiekader, dat er werd van die grote kaarsen aangestoken, weet je wel, er werden wat van die psalmen doorgelezen. En denk ik, ja jongens, maar dat is helemaal niet waar ik zit, joh. Sterker nog, het maakt het voor mij alleen maar moeizamer. Maar als je nou heel erg out of the box gaat denken, als je nou eens op een uitzending een ruimte zou hebben waar je eventjes, weet ik veel, al ga je maar even kunnen mediteren of zo, als je daar behoefte aan hebt, of er draait gewoon relaxed, rustige muziek waar je heel even tot jezelf kan komen. Of je doet een ademhalingsoefening, kan mij het schelen. Maar ik denk dat er vele andere manieren zijn die veel aansprekelijker zijn, die mensen ook helpt om eventjes tot zichzelf te komen. En ik denk dat je echt mag kijken naar wat wordt er nu aangeboden en matcht dat wel met de behoefte van de militair anonu. Klopt dat wel? Want we hebben het jaren zo gedaan. We kennen allemaal die beelden van die oorlogsfilms. Hè, dat je dan zo'n geestelijke, zeg maar, het laatste woord iemand zag geven. Ik snap dat allemaal vanuit het verleden, toen de kerk en de maatschappij nog veel meer met elkaar verbonden waren. Maar anno 2023, ik snap dat niet. Dat het nog zo verweven is bij Defensie.
Ja, interessant. Ik denk wel dat er toch een groep is die daar wel behoefte aan heeft. Maar ik kan me ook voorstellen voor de mensen die daar geen behoefte aan hebben, dat daar alternatieven voor komen. Maar ik dacht dat dat juist door zo'n humanistische raadsman of vrouw opgevangen zou worden, omdat die dan niet vanuit religieuze stromingen, zeg maar, zijn of haar werk doet. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen waarom zou ik niet een goed gesprek met een dominee kunnen hebben?
Ja, dat is
Van mens
helemaal
tot
jouw.
mens. Ik bedoel, ja.
Tuurlijk, maar.
Die mensen hebben dat toch ook voor gestudeerd? Die weten toch ook een beetje van meerdere stromingen af en kunnen je daar toch ook in adviseren? Ik denk dat het echt een mens tot mens ding is.
En bij mij wordt al heel snel op de knop gedrukt van vroeger natuurlijk, van. Ja, dat iemand zich een beetje boven mij zet. Of ik heb de waarheid, weet je wel. Zo zit het.
Nou ja, daar moeten ze bij mij ook niet aan mee aankomen. Dat vind ik ook zo'n onzin. Ja,
En
ga me niet
dan,
vertellen wat de waarheid is.
weet je, ook in Irak had ik ook, dan maak je natuurlijk van alles mee. En dan zou je in gesprek moeten met een pater. En dan denk ik, ja, maar gast, weet jij waar ik zit? Weet je wel, weet jij wat we hier mee maken? Snap jij mij? Ja, daar had ik gewoon heel veel moeite mee. En ja, ik zou het willen zien dat er misschien wel gewoon van die wijze, al zijn het wijze mensen, hè, die rol gaan vervullen. Maar en die kunnen dus ook. Eigenlijk heb je van die wijze heren nodig, die gewoon op dat gevoel, in die gevoelswereld thuis zijn. En daar waar je daar op dat level, zeg maar, even kan sparren en even een gesprek kan hebben. Nogmaals, ik blijf erbij. Koppel dat nou alsjeblieft los van religie. En echt een oprechte vraag wat ik heb. Waarom moet je überhaupt, zeg maar, de religie, zeg maar, binnenbrengen binnen Defensie? En is dat niet iets voor iedereen afzonderlijk? En kan je dat niet gewoon in je privé doen? Weet je wel? Dus waarom moeten daar mensen voor zijn die daar een functie in vervullen? Dus waarom kan je dat niet op een andere manier doen? Ik snap dat niet.
Nou, dan, ik denk dat dat voortkomt misschien uit een traditie, maar dat niet alleen, want religie gaat natuurlijk in de kern over het bestaan en over leven en dood en over goed en kwaad. En als je als militair nou bij uitstek geconfronteerd wordt met dit soort thema's, ik bedoel, als je op uitzending bent, kom je hoe dan ook voor morele dilemma's te staan. Zul je beslissingen moeten nemen waar anderen misschien wel eens de dupe van kunnen worden of wellicht van onder gaan lijden? Dan denk ik dat als jij behoort tot een bepaalde geestelijke stroming, misschien een religieuze stroming, dat het voor jou of voor zo'n persoon in zijn algemeenheid fijn is om vanuit die traditie die bekend is. Dit soort vragen beantwoord te zien. Dus ik kan me zo heel erg voorstellen dat christelijk iemand die ook echt actief zijn geloof beleidt, er heel veel baat bij zou kunnen hebben, om dat met een dominee of een pater, een priester, bespreekbaar te maken. Omdat die opgegroeid is in die traditie, weet hoe het in elkaar steekt, dat als een
Ja.
soort van fundament. Als basis onder zijn leven heeft, nou dan lijkt me dat fijn dat je duiding kunt krijgen, geruststelling wellicht,
Maar goed, dan ben
richting
je
kunt
onderdeel
krijgen.
van een gemeenschap, zeg maar. Dus is het dan ook niet het idee, weet ik veel, dat je dan even belt met de dominee van jouw gemeenschap of met de pater van de kerk waar je altijd naartoe gaat? Weet je wel, dus je hebt tegenwoordig natuurlijk ook hele andere middelen daarvoor. Dus als dat is waar je behoefte aan hebt, moet er dan ook een geestelijke in een uniform mee op uitzending?
Ja,
Want
maar
dan.
Michiel, er zijn ook heel veel mensen die hun religie willen belijden, ook tijdens uitzending. Dus die willen zondags in een of andere boogtent een kerkdienst bijwonen. Ja,
Ja.
ik wil ze daar alle ruimte voor bieden, van welke stroming je dan ook bent. Zolang het mij niet in de weg zit, heb je van mij geen last. En dan kom ik terug op hetgeen waar ik dan inderdaad ook allergisch voor ben, is dat iemand gaat vertellen wat de waarheid is. Daar heb ik grote moeite mee. Daar moet je van wegblijven. Maar ik kan mij niet, ik heb nooit een ervaring gehad met een geestelijk verzorger, van welke stroming dan ook, of van welke achtergrond dan ook, die mij dogmatisch te woord staat tijdens een bezinningsbijeenkomst of in een andere rol, spreekt over de waarheid, of me in een bepaalde richting probeert te duwen, of mij het gevoel geeft dat hij of zij vanuit een bepaalde stroming zijn of haar werk doet met die ideeën. De mensen die ik ontmoet heb, dat waren hele fijne, lieve mensen. En die staan open-minded voor alle meningen, alle stromingen. En die doen heel goed werk. En daar heb ik eigenlijk alleen maar heel veel waardering voor. En dat zij toevallig ingestroomd zijn, omdat toevallig vanuit een christelijke traditie of een overtuiging, dat ze daardoor toegetreden zijn tot geestelijke verzorging van Defensie. Nou, zij zo. Maar ik denk dat ik, stel dat ik in Defensie zou zitten, die overtuiging ben ik echt toegedaan. Hoewel ik christelijk gedoopt ben, heb ik niks met het geloof, zeg maar. Maar dat ik denk dat ik zomaar bij het kantoortje van de Joodse geestelijke verzorger of bij de imam naar binnen kan stappen en zeggen van, ik worstel met een dilemma, hoe kijk jij daarnaar en kun je me een richting geven? En ik denk dat als ik daar zo'n gesprek met dit soort mensen zou hebben, dan denk ik dat er op geen enkele manier duidelijk zou worden of door zou sijpelen dat zij vanuit een bepaalde stroming of vanuit een bepaald gedachtegoed mij daarin zouden willen sturen. Dat geloof ik niet.
Nee.
En mocht dat zo zijn, dan krijg ik daar weerstand tegen, is het gesprek zo over. Maar ik moet je zeggen, ik heb zelf helemaal ik heb heel weinig ervaring met geestelijke verzorging, alleen maar de verplichte nummertjes. Maar de mensen waarvan ik weet dat ze geestelijk verzorgd zijn en die ik in een informele setting heb mogen ontmoeten, dat vond ik hele vriendelijke, leuke, aardige, positieve mensen. En een aanwinst, denk ik, voor een organisatie als Defensie, want ik weet dat zij vanuit een goed hart, met alle beste bedoelingen en ook maar eens met kennis en ervaring, mensen van dienst kunnen zijn.
Allemaal, ik hoor het en ik ben het er ook mee eens. En dan heb ik probeer mezelf te verplaatsen in mezelf in die tijd. En toen dacht ik, ja, ik hoor het allemaal. Maar voor mij was die drempel om met geestelijke verzorgers überhaupt te praten, was gewoon mega groot. Omdat het gewoon voor mij een rode vlag was, die religie. En ik denk dat ik ben nooit daar de enige in geweest, dat weet ik zeker. Ik weet dat er meerdere mensen zijn die daar moeite mee hebben. En die denken van, ja, wat weet die persoon nou van waar ik zit, weet je wel. En ik heb helemaal geen zin om in die energie, zeg maar, te zitten. En ik denk ook, want ik coach best wel veel mensen die ook bijvoorbeeld een hele streng gelovige opvoeding hebben gehad, of die uit een bepaalde, uit de Bijbelbelt, zeg maar, opgegroeid zijn. Hè? En daar ook wel het lastig vonden en niet het gevoel hebben gehad dat ze echt dezelfde ruimte hebben gekregen als kind. Ja, ik denk dat voor best wel veel van misschien wel van mijn generatie geldt, die daar last van hebben gehad in hun jeugd en dus in Defensie met een geestelijke verzorger diezelfde weerstand ervaren als ik dat heb gehad. En daar, dus ik ben daar nooit de enige in geweest. En daar mogen we ook de ogen niet voor sluiten. En nu lijkt het wel een beetje van, ja, het is dus nog of de geestelijke verzorger of niks. Of een kerkdienst of niks. En volgens mij valt daar wel winst in te behalen. En snap ik heel goed de behoefte van gelovigen om met dezelfde gelovingsstroom, zeg maar, te kunnen sparren. Maar ik denk de algemene behoefte is vooral om je verhaal kwijt te kunnen bij iemand die onafhankelijk is en een bepaalde wijsheid heeft en meer op het gevoelsniveau zit. En er is behoefte, denk ik, aan in momenten van uitzending om even zo'n moment van bezinning te hebben, maar niet per se met een religieuze smaak eraan, maar gewoon even een time-out, even weg van de chaos en de stress, even weer ademen en tot mezelf komen. En ik denk dat het wel gezond is dat je anno nu die vraag stelt van, klopt de behoefte nog wel met hetgene wat we aanbieden? Wat de goede intenties ook zijn en hoe zuiver de mensen ook zijn die het allemaal doen, daar zeg ik niks van. Maar ik denk dat je wel even met de tijd moet meegaan.
Interessant.
Dus nou ja, en ik vond het een interessante vraag. En ik vond het interessant om bij mezelf te merken dat daar nog een hele duidelijke trigger in mezelf zit. Dat heb je al gemerkt in mijn reactie.
Mm-hmm.
Nou ja, dat was ook weer een leerzaam proces voor mezelf.
Dus nou, dankjewel. Nee, dankjewel voor het delen. En fijn, want weet je, dit soort discussies of gesprekken zet aan het denken, mij ook. En ik denk dat je ook een punt hebt dat we misschien, dat ze misschien als organisatie wat meer aan moeten sluiten bij de realiteit en de huidige behoefte die er onder jongere militairen op dit moment is.
Ja.
De ontkerkeling en dergelijke. En, dus ja, nou ja, goed, weet je. En dat houdt ons scherp. En dat is iets wat de aandacht behoeft. Want ja, een vorm van ondersteuning door wijze mensen die op gevoelsniveau met je kunnen reflecteren en je richting kunnen geven. Ik denk dat dat altijd zinvol is. En
Zeker.
dat daar altijd behoefte aan is. Nou, als dat kan aansluiten aan de behoeften van onze jonge collega's, we zijn geen militair meer, maar van de mensen die nu ons land dienen, dan kan ik dat alleen maar aanmoedigen.
Ja. Mooi. Nou, dankjewel voor je vraag, Sven. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Joe. Hoi.